Het Zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom voor deze uitzending van het Zorgportret. AZ Turnhout wil een gasthuis zijn, in de letterlijke betekenis van het woord. Patiënten en hun naasten ontvangen, zoals we thuis onze gasten ontvangen. Ook wij waren voor deze uitzending te gast in het ziekenhuis. We werden er verwelkomd door de heer Philip Hens, die er reeds lange tijd werkzaam is. Eerst als verpleger en nu als pastoraal werker.
Ik ben in de tijd gestart op de dienst oncologie, op nucleaire geneeskunde eigenlijk. Een heel technische afdeling waar ik denk ik een 8 jaar gewerkt heb. En nadien ben ik overgeschakeld naar de spoedgevallendienst. Had ik mij omgeschoold als spoedgevallenverpleegkundige. En daar heb ik een 15-tal jaar gewerkt hier in dit ziekenhuis. Om dan de 10 daaropvolgende jaren op de palliatieve eenheid te werken. En ik denk dat die een bagage mij helpt om ook nu in deze functie, in de herfst van mijn carrière zal ik zeggen, om met die bagage ten opvang te doen die wij met onze dienst doen van patiënten en ook medewerkers.
De heer Philip Hens had ervoor gezorgd dat we heel wat verschillende personen konden ontmoeten op de dag van de opname voor dit programma. In de uitzending van vandaag zullen we begeleidingsverpleegkundige Chris Loots aan het woord laten. U kan het gesprek beluisteren met Maria Schellekes, die als vrijwilligster samenwerkt met de pastorale dienst van het ziekenhuis. Patiënte Lisa wou heel graag getuigen over de pastorale begeleiding die ze in Turnhout tijdens haar opname heeft gekregen en die voor haar heel belangrijk is geweest. In een volgende uitzending zullen we het meer specifiek hebben over de palliatieve eenheid van het ziekenhuis. De heer Philip Hens had voor onze ontmoeting een gesprekslokaal gereserveerd. Vooraleer hij ons een rondleiding gaf, kregen we van hem ook een voorstelling van het ziekenhuis. We geven hem graag het woord.
AZ Turnhout is een ziekenhuis dat een fusieziekenhuis is sinds 2009 van 2 ziekenhuizen die in Turnhout bestonden. Het oude ziekenhuis is opgericht in 1608 door de gasthuiszusters. Er zijn er 2 gasthuiszusters uit Lier overgekomen naar Turnhout. En die hebben eigenlijk het ziekenhuis gesticht in de Gasthuisstraat in Turnhout. Dat heeft dan heel lang bestaan, in woelige tijden, en is in 1875 verhuisd naar een nieuwe site waar nu op dit moment de Waranden is, het cultuurcentrum. Dus dat was een nieuw ziekenhuis in die tijd. En dan is het ziekenhuis in 1925 overgenomen door het OCMW. Toen heette dat de openbare onderstand. En dan later, in de jaren 50, is het ziekenhuis hier op deze campus een nieuw ziekenhuis weer opgericht, waar de gasthuiszusters tot in 2020 ook nog deelnamen aan de zorg voor de zieken. Op het laatst was dat dan meer als vrijwilligers. In 2020 zijn de gasthuiszusters uit Turnhout, uit het ziekenhuis, eigenlijk vertrokken en naar een moederhuis gegaan in de Herentalstraat. En het andere ziekenhuis heeft een iets minder lange geschiedenis. Er zijn recente geschiedenis is ontstaan in de jaren 70 ergens, was een ziekenhuis dat beheerd werd door de mutualiteit, de CM. En dus er waren in Turnhout twee ziekenhuizen die, ja, die eigenlijk elkaar een klein beetje beconcurreerden misschien zelfs. En door de ziekenhuizen samen te brengen, heeft men eigenlijk die zorg die in beide ziekenhuizen werd aangeboden, kunnen samen bundelen en er zo een sterk bedrijf van kunnen maken dat gespecialiseerde zorg kan aanbieden aan een grote regio. Zodat de mensen ook niet meer zich ver moeten begeven naar, bijvoorbeeld vroeger moest men voor sommige ingrepen gemakkelijker al eens naar Leuven en naar Antwerpen gaan. En nu hebben wij hier in huis heel veel zorg en heel veel medische kennis voorhanden. Met een hartcentrum en een oncologisch centrum. En heel veel gespecialiseerde diensten.
Als ik het zo goed begrepen heb, dus na de concurrentie tussen de twee ziekenhuizen is men gaan samenwerken. En ik veronderstel dat elk ziekenhuis een beetje zijn specifieke zorg heeft die het ziekenhuis aanbiedt.
Er waren ergens twee culturen die een beetje samen moesten komen. De OCMW-cultuur met de CM-cultuur. En men heeft daar eigenlijk een mooie weg in afgelegd, denk ik. Men heeft dus op de campus waar wij hier nu zitten, heeft men alle acute medische zorg ondergebracht. Hier is ook de spoed gevallen. Hier worden de grote operaties gedaan op deze campus. Op de andere campus heeft men de materniteit, de pediatrie en de minder acute zaken ondergebracht. En zo hebben we eigenlijk een zeer gespecialiseerde acute campus en een andere campus waar meer dagopnames en de kleinere chirurgie plaatsvindt.
Kan u het gebouw een beetje beschrijven, of de omgeving, hoe dat hier ingeplant is?
Het gebouw hier is een gebouw dat eigenlijk, ik denk dat het voor de fusie was, nog gerenoveerd is. Dat was het oude gebouw van de jaren 50, waar men het gebinde van heeft kunnen vrijwaren en daar rond eigenlijk rond die structuur een moderne structuur gebouwd heeft, met een nieuwe consultatie. Blok, heel modern. Campus Sint-Josef heeft dus die typische stijl, denk ik, van de jaren 70. Met een bepaalde bouwstijl, typisch van die jaren is. Zoals ook het Sint-Victor bijvoorbeeld en de vroegere veranden ook van die tijd afstammen.
We hebben het al een beetje over de geschiedenis gehad van het ziekenhuis. En ja, worden hier alle zorgen aangeboden?
Ik denk dat wij de dag van vandaag de meeste zorg hier kunnen aanbieden. Ja.
Dus er is een spoedopname?
Er is een hele grote spoedopname, er is een hartcentrum, er is een heel grote een nierdialyse met een samenwerkingsverband eigenlijk met veel andere ziekenhuizen uit de regio. Ik denk dat er een vijftal plaatsen zijn waar momenteel dialyse wordt aangeboden.
De heer Philip Hens sprak ons ook over de visie van waaruit het ziekenhuis zorg aanbiedt en de slogan Gast in ons huis.
In AZ Turnhout spreekt men over het bios, de bioswaarde. Dus elke medewerker wordt geacht die bioswaarde mee waar te willen maken en daarachter te staan. En bios staat voor betrokkenheid, inlevendheid, ondernemend zijn en samenwerking. Samen met het gast in ons huis, dat dan verwijst naar de beide gasthuizen, de twee gasthuizen die er vroeger waren, probeert men zo de menslievendheid van de zorg toch ook aandacht te geven. Wij willen de mensen die hier voor hun zorgen komen als gasten verwelkomen en ook goed verzorgen en tegelijkertijd vraagt dat ook het wederzijds respect. Dus als men ergens te gast is, legt men bij wijze van spreken ook niet zijn voeten op tafel bij de mens die u ontvangt.
Deze visie en de waarde van het ziekenhuis komen ook nog verder aan bod in het gesprek met begeleidingsverpleegkundige Chris Loots.
Mevrouw Chris Loots, hartelijk dank dat u bereid was om mee te werken aan deze opname voor het zorgportret. U bent begeleidingsverpleegkundige. Ja, kan u misschien voor ons een beetje uitleggen wat dat wil zeggen, begeleidingsverpleegkundige?
Ja, ja. Eerst en vooral, je begint met mevrouw Chris Loots. Ik voel mij helemaal geen mevrouw. Ik ben gewoon Chris, hier als werknemer in AZ Turnhout. Mevrouw klinkt al heel hoog en groots en dat is niet de stijl van ons huis. Ik ben gewoon Chris hier in huis. En ik ben begeleidingsverpleegkundige. Dat is een job die dat bestaat, die dat ook officieel erkend is als job, die dat de bedoeling heeft om mensen die daar starten in een ziekenhuis of ergens in het ziekenhuis wijzigen in hun traject, om die te begeleiden in de nieuwe dingen van hun job. Dat is niet concreet dat ik mee aan bed ga helpen. Ik heb nooit een wit jasje aan. Maar wel dat we op tijd en stond gaan informeren van hoe gaat het met jou? Lukt het met jou? Wat zijn obstakels die dat je tegenkomt? Kunnen we daar ergens in ondersteunen, begeleiden? Kunnen we wat tips aanbieden? Moeten we ergens naar oplossingen gaan kijken? En waar denken we dan aan? Dat is eigenlijk een groot deel van de taak van een begeleidingsverpleegkundige. Maar de focus ligt enerzijds op nieuwe mensen die daar in huis komen. En dan, ja, ik ben een begeleidingsverpleegkundige. Dus de focus ligt vooral op de doelgroep binnen ons zorgdepartement. Ja, ik denk dat dat was wat ik wou zeggen.
Ja, dat wil dus zeggen dat je eigenlijk vooral gericht bent op de medewerkers van het ziekenhuis en minder op de patiënten.
Ja, dat klopt helemaal. Ja, ik doe niks aan patiëntenzorg. Ik denk, blije medewerkers maken betere medewerkers en betere zorgverleners. En dat komt uiteraard helemaal bij de patiënten. Dus ja.
Ja, het feit dat een ziekenhuis inzet op een begeleidingsverpleegkundige, dat wil eigenlijk zeggen dat het ziekenhuis een bepaalde visie heeft over hoe een verpleegkundige aan het bed moet staan.
Ja, dat is tof, hè. We hebben daar eigenlijk twee grote dingen in. We hebben onze bioswaarden van ons ziekenhuis, en die ga ik zelf eens even toelichten. En we hebben ook gast in ons huis als waarde, als uitgangspunt in ons huis. Gast in ons huis, dat eigenlijk voor dat wij eigenlijk iedereen in ons huis, al onze patiënten, willen soigneren. En ik vind soigneren, het is misschien dialect, maar ik vind het wel een fijn woord. Dat we die eigenlijk willen soigneren zoals dat we mensen thuis soigneren. Thuis ontvangen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat wij kloppen voordat we binnengaan bij een patiënt. Dat je niet zomaar binnenstormt als verpleegkundige, maar dat je op de deur klopt. Ja, het zit hem in vaak heel kleine dingen waar dat wij ons mensen mee willen bejegenen, gelijk of dat je thuis eigenlijk de mensen zou willen bejegenen. Daarnaast hebben wij onze bioswaarden. Bios, dat is een letterwoord. De B die staat voor betrokkenheid. Wij verwachten eigenlijk van elke medewerker dat ze betrokken zijn. Nu, als mensen kiezen om in de zorg te gaan werken, kiezen mensen heel vaak vanuit een betrokkenheid. Onze medewerkers gewoon een heel hoog betrokkenheidsgevoel. Hetzelfde met de I van onze bios, dat staat voor inlevend zijn. Ook dat hebben onze mensen eigenlijk heel spontaan in zich, dat ze zich heel snel kunnen verplaatsen in de beleving van de patiënt. Die O, dat is eigenlijk de letter waar ik het meest fan van ben, dat staat voor ondernemerschap. En dat klinkt wat gek in een ziekenhuis. Je mocht ondernemerschap tonen. Nu, ondernemerschap zit in kleine dingen. Dat zit wat in ondernemend zijn. Je mag initiatief nemen om zo goed mogelijk voor je patiënt te zorgen. Je bent eigenlijk een beetje ambassadeur van je patiënt ten opzichte van de arts. Je moet leren opkomen als verpleegkundige voor je patiënt. En dat is ook ondernemerschap. Zoeken of opkomen bij jouw arts om te zeggen van kijk, maar die patiënt is niet goed met die huidige behandeling. Kunnen we niet eens iets anders doen? Dat is ondernemerschap en dat is heel fijn. Ik vind dat is een eigenschap wat dat mensen kansen geeft om te ontplooien, om initiatief te tonen om te groeien. Dus ik ben super blij met de O van het ondernemerschap. En onze laatste letter, dat is de S, die staat voor samenwerkend. Ja, we zijn een groot huis, we zijn met meer dan 2400 medewerkers, als ik het goed heb. Ja, je moet wel kunnen samenwerken als je in de zorg staat, of als je kiest voor een job in de zorg. Het zou wat gek zijn als je dan in een einzelgangerspositie staat. Dus ja, dat zijn onze waarden, onze bio's. Het is heel tof om in een bio-ziekenhuis te werken.
Ja, dus u begint met elke nieuwe medewerker, elke nieuwe verpleegster, een bepaald traject.
Ja.
Ja, waar ga je dan vooral op inzetten?
Als we kijken naar ons onthaaltraject, dan werken we eigenlijk met drie grote pijlers. We hebben een pijler die dat wat werkt rond kennis. Mensen moeten ons huis leren kennen. Mensen moeten de gewoonten en de geplogenheden en de afspraken van ons huis leren kennen. En dat zit in een stukje kennis. Daar doen we een vormingsdag voor. Wij noemen dat een start- en go-dag. En daar zit van alles in over leer ons huis kennen. We doen dat op een leuke, heel interactieve manier. Vormingsdag klinkt wat te saai. Het is een start- en go-dag. We zetten ook in op leer het geheel een beetje kennen. Je bent hier deel van een groot geheel. Leer het geheel een beetje kennen. We organiseren bijvoorbeeld een lunch met de directie en zo, zodanig dat medewerkers heel laagdrempelig, samen boterhammetjes eten, dat is laagdrempelig, dat ze zo eens de mensen leren kennen, waar dat ze anders alleen maar de naam van kennen, maar eigenlijk niet eens weten wie of wat dat is. Dus dat doen we. Maar ons grootste luikje, onze grootste pijler, die zit in op welbevinden. Dat is eigenlijk mee zoeken, ondersteunen, begeleiden in, is het wel oké met jou? Sta je op de juiste afdeling? Voel je je oké bij de mensen die dat je verzorgt? Vind je de doelgroep, het soort patiënten, vind je dat fijn? Je kan bijvoorbeeld net heel graag bij oncologische patiënten staan of net liever niet. Je kan heel graag op een intensieve zorg staan of misschien net liever niet. Dus en dat stukje welbevinden, dat zoeken van is deze job, is deze plaats de beste plaats voor jou en hoe kom jij tot het meest tot jouw recht in je job, ja, dat is het stukje begeleidingsverpleegkunde, ja.
Jezus, u blijft niet op afstand staan. U bent in gebed bij mij vandaan. Niemand anders komt zo dichtbij. U bent hier en woont in mij. Hier ben ik. Steeds meer uw stem verstaan. Kom tot mij en spreek mij aan. De Heer is hier, Hij die de vrede bracht, leidt ons in liefde naar Gods vaderhart. Hij zegent jou. Thank you.
Welkom terug voor deze uitzending van het Zorgportret. We hoorden zo net begeleidingsverpleegkundige Chris Loots. Daarvoor hoorden we de heer Philip Hens, die ons vertelde over de geschiedenis van AZ Turnhout. U kan nu luisteren naar een tweede deel van ons gesprek met hem, waarin hij een persoonlijk getuigenis geeft over de manier waarop hij in de zorg wil staan en over de werking van de pastorale dienst van het ziekenhuis.
Mijn motivatie is altijd geweest om iets voor de mensen te doen. Ik denk, zoals heel veel mensen die voor de beroep van verpleegkunde kiezen, om iets voor de mensen te doen, iets om u in te zetten voor de naasten. Ook ja, geïnspireerd, denk ik, door de opvoeding die ik van thuis uit gehad heb. En wat ik altijd, ja, waar ik me ergens ook in ontwikkeld heb, denk ik, doorheen de jaren. En wat mij altijd heel erg ter harte is blijven gaan, het menselijke aspect in een omgeving die doorheen de jaren toch heel technisch, of misschien met meer techniek wordt gevuld, waar meer procesmatig wordt gehandeld, en waar toch die aandacht voor de mens, voor de naaste, er moet blijven zijn. En in die zin heb ik mij ook altijd heel erg aangetrokken gevoeld, of mij ook verdiept in de menslievende zorg, zoals Annelies van Heist, die begin jaren 2000 ontwikkeld had, als een antwoord op die techniciteit. Ik denk dat het heel belangrijk is dat plaatselijk er telkens opnieuw wordt nagedacht over hoe houden we dat aspect ook binnen in die zorg? Omdat de ziekenhuizen, ze worden groter. En dankzij bijvoorbeeld die bioswaarde, het gast in ons huis, en dankzij het, ook het bestaan van een pastorale dienst die steun krijgt van haar directie, kan die menslievendheid telkens opnieuw bedacht worden. Daar ben ik van overtuigd.
En dat is ook een beetje de reden, dus de aandacht voor die menslievende zorg, dat u uiteindelijk gekozen hebt om meer echt dichter bij de mens te kunnen staan, bijvoorbeeld door op de palliatieve dienst te gaan werken.
Dat is iets waarvan ik denk dat ik goed in ben. Dat is iets waar ik ook denk van dat ik mijn waarde in kan bewijzen, aan het bed van de patiënten vooral. Ook ten opzichte van de collega's, denk ik, er zijn. En ergens met mijn ervaring hoop ik dat op een goede manier te volbrengen. Je moet altijd heel in deze job heel discreet en voorzichtig zijn. met uw patiënten en met uw medewerkers omgaan om die veiligheid te geven en om ook die nabijheid vruchtbaar te kunnen maken.
U heeft altijd als gelovige verpleger geweest, dus voor de zorg u ingezet voor de mensen. En nu, nu ook, denk ik, in de pastorale dienst, is vanuit uw geloof dat u nu mensen nabij wil zijn. En nog meer expliciet eigenlijk, hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Hoe kan je mensen nabij zijn in hun zoektocht naar zingeving en hun vragen rond geloof, eigenlijk zeker in momenten van pijn en lijden? Hoe kan je daar vanuit de pastorale dienst een antwoord op geven?
Vanuit de pastorale dienst kunnen wij, zorgen voor een bepaalde rust en kalmte in moeilijke situaties, in keerpunten in het leven. En als wij die rust kunnen brengen, dan kunnen wij mensen bij zichzelf laten komen. En ik denk dat het ook is vanuit een redelijke standvastigheid in uw eigen geloof en uw eigen praktijk in dat geloof, dat je die rust kunt brengen. Dus ik heb een eigen, mijn praktijk is het getijdengebed, waar ik nogal aan vasthoud. En een innerlijk gebed, zoals in de Karmelitaanse traditie beoefend wordt, probeer ik mij een beetje eigen te maken. Om die rust die ik daar bijvoorbeeld bij in de morgen in mijn eigen praktijk inbreng, dat ik die rust bij de mensen kan brengen. Dat is iets waar ik waar je in de grootste drukte toch terug naartoe kunt grijpen. In de hectiek van wat er allemaal gebeurt, is het toch de kunst om daar die rust te vinden en op een authentieke manier bij de mensen terecht te komen. Je moet u niet anders voordoen dan dat je bent. Dus allee, ik ben ook nu bijvoorbeeld in deze omstandigheden achter een micro iets zenuwachtiger. En dan is dat ook zo. Ik bedoel,
als ik het hoor, je vertrekt vanuit je persoonlijk gebed, je persoonlijke relatie met God. En als je dan nadien contact gehad met patiënten, gesproken hebt, gaat dat dan terug naar uw gebed? Of wat doe je daarmee? Is dat iets dat je meeneemt of dat je kunt achterlaten? Al die verhalen, al die moeilijkheden?
Ik kan die verhalen mee. Je neemt heel veel verhalen van de mensen mee in uw hart. En als je mensen een tijdje volgt, dan zie je die mensen graag. Het is ergens die liefde voor die medemens die je leidt, die je ook maakt, dat je daar op een bepaalde manier ook terug mee, dat je kan terug meegeven en ook wel ergens loslaten om dan naar de volgende te gaan. Een afscheid nemen van patiënten is iets wat ik toch regelmatig ook doe, met een kaartje of zo. Als ze ontslagen worden, dat ik echt zorg dat ik bijvoorbeeld op die campus, als ik weet dat ze ontslagen worden, dat ik op die campus nog eventjes start, staan er een dag vroeg soms, want de mensen worden soms vroeg ontslagen, heden de dagen, dat ik daar toch nog eventjes langs ga om nog eens goeiedag te zeggen en om het beste te wensen, om sterkte te wensen. Zo. Maar we doen opvang van personeel, we doen opvang van patiënten vooral. In de COVID-tijd werden we ingeschakeld ook om de eenzaamheid van patiënten een klein beetje te verlichten. En dan in de loop van het jaar hebben we zaken die terugkomen, zoals vieringen. Vroeger was er elke week een viering. En nu is dat nog met Kerstmis, Pasen en de Dag van de Zorg dat we een gebedsdienst doen. Maar we willen, we leven in een heel diverse wereld, de dag van vandaag. En we moeten ieders geloof en ieders manier van omgaan met existentiële vragen moeten we respecteren. Dat is een heel belangrijk aandachtspunt in die zorg de dag van vandaag, vanuit onze eigen beleving en onze eigen traditie, met heel veel respect kijken naar de anderen die een totaal andere overtuiging beleven. En uitdagingen zijn ook om bijvoorbeeld tegemoet te komen aan mensen die niet meer vertrouwd zijn met wat dat vroeger de norm was en het christelijke, waar er toch een behoefte is aan bijvoorbeeld rituelen, waar het niet gemakkelijk is om bijvoorbeeld rituelen te voorzien bij het einde van het leven voor iemand die je, ja, wiens beleving je daarin niet kent. Je moet eigenlijk je moet die mensen al een beetje kennen als men heel individueel toch iets wil aanbieden op het einde van het leven, iets als een ritueel. Hè. In onze traditie hebben wij de zieke zegen, een zieke salving door een priester. Ik vind, we hebben een heel goed contact met de priester van de parochie, met pater Emmanuel. Vind ik persoonlijk, dus dat is niet frequent, maar dat is een man waar we, als we toch regelmatig beroep op kunnen doen. Als we eens echt een priester nodig hebben, ik vind het heel toegankelijk. En ook de hosties die vroeger in de kapel werden geconsecreerd, van de gasthuiszusters, die laten we nu consacreren tijdens een viering in de week, als we dan als we tijd hebben. Ik voel daar een heel warm contact, zonder veel woorden verstaan we elkaar daar dan ook in. Maar de diversiteit is heel belangrijk, dat we daar aandacht voor hebben en dat we ons ruim openstellen en dat we bijvoorbeeld, we hebben nu een stiltewandeling bedacht en ontworpen. Ik denk dat de stilte heel belangrijk is, omdat in de stilte daar ontmoet de mens zijn diepste zelf en ook die verbondenheid met andere mensen. Het is vanuit die stilte dat iedereen vanuit zijn beleving zijn dingen waar hij mee worstelt kan uitspreken. Zijn gevoelens, zijn levenspijn, zijn verwachtingen, de dingen waar hij troost in kan vinden.
Dus het is vooral een pastoraal werk waar men luistert naar de anderen en dan vanuit het luisteren misschien een woord aanbiedt van dat komt vanuit uw liefde voor de mensen.
Zo is het eigenlijk.
Liefde voor de mensen, misschien gevoed door een tekst uit de schrift.
Ja, en of beeldmateriaal. Of, bijvoorbeeld in die wandeling hebben we de engel van Reims. Dat is een heel krachtig beeld. Een engel die met een glimlach die ontzettend veel zegt en tegelijkertijd mededogen en bescherming uitstraalt.
U bent mijn doel. dicht bij u. Laat me nooit meer gaan. Voor u leg ik mijn leven neer. Verlangend naar uw vriendschap, Heer. U alleen begrijpt wat ik nodig heb. Uw liefde die mij warmte geeft, als u mij in uw armen neemt. Leid mij naar uw hart, breng me terug naar u. U bent mijn doel, u bent mijn hartsverlangen, u bent mijn doel, houd mij heel dicht bij u. U bent mijn doel. U bent mijn hartsverlangen, u bent mijn doel, houd mij heel dicht bij u. U bent mijn doel, u bent mijn hart. U bent mijn doel, houd mij heel dicht bij u. Houd mij heel dicht bij u.
Beste luisteraars, voor deze uitzending van het Zorgportret zijn we te gast in de pastorale dienst van het ziekenhuis AZ Turnhout. U kan nu luisteren naar het gesprek met mevrouw Maria Schellekes. Ze zet zich al vele tientallen jaren in voor de pastorale zorg, zowel in de parochie als in het ziekenhuis. Ook na de pensioensleeftijd blijft ze dit doen. Op dit moment werkt ze als vrijwilligster op de dienst geriatrie.
Ik ben Maria Schellekes. Ik woon in Weeldestatie, ben weduwe sinds 1995. We hebben twee dochters, twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Op 29 januari 82 mocht ik dus van monsieur Paul van den Berken mijn officiële benoeming ontvangen als pastorale werkster hier in het ziekenhuis. En ook als pastorale werkster in onze eigen parochie van Weeldestatie. Een paar jaar later ook als parochieassistente.
Ja, dus u bent eigenlijk al heel uw carrière, om het zo te zeggen, actief in de pastorale dienst. Maar op dit moment werkt u nog steeds in de pastorale dienst, ja, maar als vrijwilligster.
Ja, zeker. 40 jaar geleden is dat dus, hè, dat ik mijn officiële benoeming heb mogen ontvangen. En ik ben nog altijd, na die 29 jaar halftime gewerkt heb hier in het ziekenhuis, ben ik nu nog altijd als vrijwilligster op de donderdagmiddag ook hier in AZ Turnhout.
Ja, kan je misschien een beetje vertellen wat uw taak nu op dit moment zoal inhoudt?
Als ik hier kom, dan is het de bedoeling dat ik, en dan heb ik de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de mensen. Maar ik doe ook tevens de communieronde. Dus op vrijdag brengt men hier de communie rond. En als ik bij deze mensen ben, heb ik de gelegenheid om een gesprek met hen te hebben, te luisteren naar hen, al nagelang de behoeften van de mensen die er zijn. En tevens vragen we dan of zij graag op de vrijdag de communie zouden willen ontvangen. Ik breng zelf niet de communie op vrijdag. Dat doen de mensen die hier verbonden zijn aan de pastorale dienst. Ik nodig dus de patiënten, de mensen die op de afdeling geriatrie, waar ik dus donderdagsmiddags ben, die nodig ik daarvoor uit. En dan weten zij dat in de loop van de voormiddag de communie gebracht wordt, als zij dat wensen, aan hun bed uiteraard. En dan wordt dat gedaan door de mensen van hier, van de pastorale dienst. Dan is het tevens ook, als ik bij hun op bezoek ben, de gelegenheid. Ik zie hoe en wat en ik vraag hoe dat met hen gaat. Of zij vertellen spontaan daarover. Het is soms een hele periode dat ze al hier zijn. En zijn zij eens blij dat ze gewoon tijd kunnen vertellen over hun ziek zijn en alles wat dat met zich meebrengt.
Ja, u werkt al zo lang op de pastorale dienst. Waarom is volgens u pastorale zorg belangrijk?
Omdat het is de kern van de mensen dat ze graag toch eens over ook hun eigen leven willen vertellen. Zij zijn in een vreemde omgeving. Deze mensen die ik nu donderdags ontmoet, hebben ook allemaal al een bepaalde leeftijd natuurlijk. Weg uit een vertrouwde omgeving, hebben iets meegemaakt, anders zijn ze niet in het ziekenhuis. En dan denk ik dat het heel belangrijk is dat mensen mogen ervaren dat er mensen zijn die tijd vrijmaken om naar hun te luisteren. Om hun helpen een stukje mee op weg te gaan in welke situatie zij ook verkeren. Want als je hier binnen bent, dan ben je voor een bepaalde reden hier. En ieder heeft dan zijn verdriet, zijn pijn, zijn verleden wat ze bij zich hebben. En nu de moment zo van hier in het ziekenhuis te moeten zijn met allemaal nieuwe dingen die ze niet kennen. En de leeftijd is dan meestal wat hoger, dus dat geeft ook wat de angst, wat onzekerheid. En dan wil ik graag eigenlijk dus tijd maken om wat te luisteren naar deze mensen, samen met hun op weg te gaan. Want het is niet vanzelfsprekend als je een tijd moet verblijven op een kamer van 4x4, met allemaal goede zorgen, maar toch mensen die ze nog niet kenden. Dus vandaar, dus het is nodig dat mensen dan een beetje tot hunzelf kunnen komen door hun eigen verhaal te vertellen, indien zij dat wensen, indien de behoefte is. Maar dat merk je ook heel gauw als bij deze mensen. Je ziet de dingen die er zijn, je hoort wat ze zeggen, en dan sommige mensen zeggen, maar het gaat. Maar meestal is het zo, want het is moeilijk. Ja. En dan dan vraag ik dat ook, mag ik even stoel nemen en mag ik even gaan zitten. Ik ga niet automatisch zitten, want misschien is dat ook niet goed en vraag of het goed is. En heel graag, zegt men dan vaak. Ja.
Is er iets specifieks in een pastoraal gesprek dat anders is dan een gewoon gesprek?
Ja, het is op de eerste plaats, die vraag kreeg ik laatst van een jonge man. Die zegt, wil je een pastoraal gesprek gaan doen en wat houdt dat in? En dan zeg ik, ja, ten eerste, het is op de eerste plaats als we bij de patiënten komen, de aandacht voor de situatie waarin zij zijn en waarin zij zich voelen. En dan vertrekken wij toch vanuit ons eigen gelovig zijn. Maar daar komen wij niet meteen mee binnen. Hè? We komen niet direct binnen met dit en dat. Wij luisteren naar die mensen. En zo kan dat toch vertrekken vanuit het eigen gelovig zijn. En de gevoeligheid van deze mensen daar, in die zin, de nabijheid. En dan voel je welke weg je mag afleggen samen met hun. En dan komen de zaken rond ons gelovig zijn soms aan bod, soms ook niet. Maar het gaat erover, wat is belangrijk voor deze mensen om te vertellen? Wat hebben zij daaraan? En waar kan ik een stukje mee troost bieden? En je krijgt ook heel vaak, dat is ook iets enorms, veel vertrouwen van deze mensen. He, ze zijn blij dat ze hun hart dus kunnen luchten. En dat zeggen zij ook heel vaak. Ja. En ook hoor ik soms, als ik ben van de pastorale dienst als vrijwilliger, dan zijn de mensen, ik ben wel niet meer gewend om naar de kerk te gaan of de communie te krijgen, maar we gaan maar eens even zitten. Zo wordt dat gezegd. Maar het is nooit zo van dat men dat niet prettig vindt of niet goed vindt of zo. Maar dat merk je ook aan de reactie die de patiënt geeft. Hè? De mensen die hier zijn, van eigenlijk altijd zo van uitnodigend van, heb je even tijd voor mij? Dat zou ik willen beklemtonen, dat men dat heel graag heeft. En de dokters doen goed hun zorgen natuurlijk. Maar ook de verpleging. Maar die hebben zo weinig tijd. Die kunnen er niet bij gaan zitten en dus echt luisteren. Want ja, die moeten zien dat ze al de patiënten verzorgen en doen. En ook de logistieken. Want die hebben alle aandacht die er nodig is. Maar ik denk dat wij misschien de surplus zijn. Het beetje extra wat we mogen bieden aan deze mensen. Ja.
Ja. Wat zijn volgens u belangrijke aandachtspunten en uitdagingen binnen de pastorale zorg?
Ja, dus als ik vertel eigenlijk vanuit mijn eigen geloof zijn, ben ik deze mensen nabij. willen zij iets vertellen over hun eigen gelovig zijn of hun al of niet gelovig zijn van kinderen, want dat komt ook nog alles aan bod, en kleinkinderen natuurlijk en zo. En dan zeg je, ja, er is meer in het leven als wat wij zien, horen en meemaken. En dat is het belangrijkste, dat zij ook de kracht kunnen vinden in hun gelovig zijn, hè. En ze vertellen hoe dat ze dat doen. Ik zie ook vaak een Maria-beeldje op het nachtkastje staan of een paternoster er liggen. Of ze zeggen, ja, maar ik bid nog wel hoor. Ik ga daar niet de communie, want ik heb het zo lang niet gedaan, maar ik bid nog wel. Ik wil het toch eigenlijk zeggen, die houvast die ze van vroeger uit meegekregen hebben, dat is er nog altijd. Maar ze beleven het, laat ik het zeggen, op een andere manier vandaag de dag. En dat is het hele maatschappelijk gebeuren zo, hè? Dat weten we, ja. Ja. Dus ja, die houvast, die zekerheid die ze van vroeger uit meegekregen hebben, voor sommige mensen ook niet. Ik maak het ook mee, dus ze zeggen, ja, door omstandigheden is het helemaal veranderd. Dat mag zo zijn. Het mag zijn wat voor die mensen op dat ogenblik belangrijk is. Hè? Of dat is nog het geloofde aspect, wat zij nog handhaven, of dat ze zeggen, ja, ik heb van alles meegemaakt, ik kan het niet meer opbrengen om daarin te geloven. Dat mag ook zo zijn. Hè? Want de mensen ervaren als iets wat nodig is, dat is er. En dat is het belangrijkste.
Ja, u werkt nog steeds, en nu als vrijwilligster, in de pastorale zorg. Dat is al een hele tijd dat u dit belangrijk werk doet. Wat was uw motivatie om daarvoor te kiezen?
Ja, ik was toch al heel wat jaren bezig, ook in mijn eigen parochie, in alle mogelijke zaken. En het is... Ik ben eigenlijk, moet ik zeggen, duidelijk geïnspireerd geweest door mensen die zich ook inzetten voor medemensen. En dat is uiteindelijk ook een beetje, ja, dus door alles in de parochie waar je in werkgroepen en dergelijke zat, is de keuze ontstaan, vooral door mensen die, ja, in parochie, maar ook in verenigingen en in persoonlijke situaties van familie en dergelijke, die zorg hadden voor medemensen. En dan is dat eigenlijk stilaan gegroeid dat ik die, als ik dat las van de opleiding voor pastorale werksters, dat ik dat wilde gaan volgen. En zo is het ontstaan ook dat ik kan zeggen, maar altijd dankzij de mensen die ik mocht ontmoeten, ontstaan dat ik zeg, ik zou graag later ook in het ziekenhuis gaan werken. Dus vandaar, maar het is geïnspireerd en uiteraard doordat wij zelf gedoopt zijn en ons geloof opvoeding gewoon door de dagdagelijkse dingen van de ouders meegekregen hebben. Want zo is het eigenlijk begonnen. Maar vooral door medemensen, ja, die ik ontmoet heb. En geïnspireerd uiteraard. Dat is de kern van de zaak door Jezus van Nazareth. Hè? Ja. Dat is de basis om te vertrekken.
Ja, want dan vraag ik mij af, ja, om dat zo dag in dag uit te kunnen doen. Ja. Waar haalt u de energie?
Ja, ja. Vanuit je eigen gelovig zijn natuurlijk. En nogmaals, hè, door de mensen die je, waarvan je inspiratie mag krijgen om dat... na te volgen, voor te gaan in dienstbaarheid. Maar vooral voor het zien doen van de mensen. En ja, je eigen gelovig zijn daar. Ga je verder in ontwikkelen. En dan voel je hoe dat iets mag betekenen voor de mensen, hoop je. Maar ook voor jezelf. Ja, je groeit daarin.
Je krijgt iets terug.
Ja, oh ja, heel veel. Veel meer het vertrouwen wat je van de mensen mag krijgen die je ontmoet, zowel binnen als buiten het ziekenhuis, als je in deze taak als pastorale werkster mag werken als zodanig, zeggen ze, het vertrouwen wat er mag groeien. Ja, dat is een rijkdom, dat is een grote rijkdom. Niet altijd gemakkelijk, want dat is er ook. En ook in het ziekenhuis hebben we dat heel sterk meegemaakt, dat er soms hele moeilijke dingen zijn, die je aan de lijve ervaart wanneer je hier bent. Ik kan er wel een voorbeeld van geven. Je mag veel vertrouwen hebben. Mensen vertellen je heel veel. Maar als je dan bijvoorbeeld opgeroepen wordt voor een situatie, voor een man die stervende is, en je wordt gevraagd om voor de ziekenzegening samen te bidden. Je komt daar bij deze mensen, bij die familie, maar eerst bij die man, bij die vrouw. Dan zie je ook nog een kindje van 2 jaar rondhuppelen, vrouw is hoogzwanger en de man ligt op sterven. Hele groep jonge mensen staan daar rond en dan is dat toch iets wat op je netvlies gebrand blijft. Dat zijn toch wel hele moeilijke dingen. Of een situatie van een jong gezin die zo uitgekeken hadden naar de geboorte van een kindje En het kindje is gestorven met de bevalling. He, je maakt van alles mee. Je maakt hele fijne dingen mee. Eindeloos veel liefde van mensen voor elkaar. Een vrouw die iedere dag opnieuw haar man komt bezoeken. Moet van ver komen. Is slechter been, maar ze was er. En zo heb je heel veel voorbeelden die je hier meegemaakt hebt. En dat gezegd, hele droevige dingen, maar ook hele fijne dingen. Ook zo gewoon, de gewone dingen op de kamer. In die jaren ervaar je dat de mensen de kamer, delen een kamer. Nou, als je op vakantie gaat en je moet een hotelkamer delen met vreemde mensen, daar ben je niet voor. Maar hier kan dat allemaal. Men zorgt ook nog een stuk voor elkaar. Hè? Er groeit ook een stuk vertrouwen tussen die mensen. Heel vaak, niet altijd, hè? Maar heel vaak wel. Dus ik bedoel, er is ook veel vriendschap en veel goede dingen. En ook de enorme zorg die er is van dokters en verpleegkundigen. Ik kan dat niet anders zeggen. Met veel toewijding zijn zij bezig voor deze mensen die ziek zijn. Ja.
Dat is zo'n beetje het antwoord op... Ja, je kan geen antwoorden geven. Hè. Je komt, denk ik, iedere dag... Je wordt geconfronteerd met lijden, ja. en dood ook. Maar het antwoord dat je dan geeft is of jij niet alleen, maar ook de mensen van de zorg. Mm-hmm. En dat is mensen omringen met heel veel liefde.
Ja. Dat is het, hè. Want met open wonden, zeg ik, kun je niet leven, maar wel met littekens. En zo hoop je een stukje weg te mogen afleggen met deze mensen. Dat het ook een beetje leefbaar is in hun situatie. Waarin zij verkeren, waar misschien een beetje verandering in mag komen, maar misschien ook niet. En zo samen op weg gaan. Hè. Dus ze voelen ook, ja, we staan er niet alleen voor. Ook hier mag er hulp zijn. Ook hier zijn mensen die naar ons luisteren. Daar gaat het over, hè. Ja. De nabijheid. Ja, ja.
En die verhalen die je tegenkomt onderweg, die kan je ook achterlaten? Of die kan je draagt natuurlijk altijd een stukje mee misschien, maar...
Ja, maar dat is ook zo, inderdaad. Ik werkte al die 29 jaar dat ik hier was, halftime. Hè. En dan daarnaast was ik altijd al werkzaam en nog in dekenaat en federatie en nu pastorale eenheid, hè. En het was ook zo, als ik naar huis reed, 's morgens dan kwam ik naar hier en dan, ja, dan probeert met de deur achter je dicht te trekken, ook een beetje de zaken thuis te laten. Soms lukt dat, maar ook soms lukt dat niet. Want wij hebben in ons leven ook allemaal de ups en de downs. Ja. Net als iedereen. En ik heb het altijd heel rijk gevonden dat ik eigenlijk in het ziekenhuis mocht werken als pastorale werkster, vertrekkend vanuit een gezin. Hè, want een partner en kinderen, man en kinderen. Zo dat je zegt, alle mensen die hier in het ziekenhuis zijn, of bijna allemaal, hebben ook een bepaalde vorm van relatie. En dan zeg je van, ja, dan weet je dat het leven niet vanzelf verloopt. Hè? En de wegen ook met doorn zijn en dergelijke. Vanuit die ervaring van de gezinssituatie, met vele positieve dingen erbij, mocht ik hier bij deze mensen zijn. En ik heb dat heel vaak vernoemd, zo... Als men dat vroeg, ik zeg, ja, maar het is juist vertrekkend vanuit een gezin. Met de ups en de downs mag ik naar deze mensen gaan die ook die zaken kennen, maar ik ook zelf. En vandaar. Maar natuurlijk, je hebt ook ten eerste de opleiding gevolgd, hè, de studies ervoor gevolgd, wat ook nodig is. Want dan denk je, als je de studies gevolgd hebt van het heel wat is, want dan ben je klaar met je studies, maar dan begint het pas. Dat heb ik ervaren natuurlijk. Maar dat was het dus dat ik zeg, ik probeerde... Ik probeer nog natuurlijk, de deur achter je dicht te trekken, wat zorgen thuis te laten, maar dat gaat niet altijd. Maar het is ook zo, als ik hier ben, dan ben je eigenlijk, ja, daar bid ik ook voor, dat ik dan vrij mag zijn om echt te luisteren, aanwezig te zijn, hier bij deze mensen. En zeg ik, lieve Heer, geef mij de woorden in de mond als ik mag spreken, want het kan niet vanuit onszelf komen alleen, dan hebben we dat niet. En het is ook zo, en dan vraag je van, hoe doe je dat als je iets meemaakt, hè? Waar laat je dat, of hoe verwerk je dat? Heel praktisch, op de eerste manier, ik ga ook 's middags, ging ik altijd langs de kapel, ik ging altijd nog even naar de kapel, om het eigenlijk in Gods handen te leggen van dat ik heb mogen horen en vernemen. Dat was de aanbidding bij de zusters, dus daar sloot ik dan aan, voordat ik naar huis ging. En als ik dan los ben van het ziekenhuis, om het zo te zeggen, probeer los te komen, probeer, nog eens proberen, hè, want dat is het. Want het snijdt soms in je vel, hoor. Dan stond ik aan de stoplichten en dan dacht ik, heb ik vlees uit de diepvries gelegd, moet ik verse soep maken? Dus ik schakelde weer over, probeerde over te schakelen naar mijn gezin. Ja, zo gaat dat. En ja. S'avonds waren er weer andere vergaderingen. Dus je leert dat een plaats geven. Niet altijd even gemakkelijk, maar de realiteit. En de rijkdom van dan thuis te komen in je gezin.
Een goede afwisseling.
Ja, ja. Was fijn. Maar dus zowel de rijkdom vanuit het gezin vertrekkende naar hier, naar het ziekenhuis. Bij de mensen er zijn die ook in een bepaalde gezinssituatie leven. Als weer naar huis te mogen komen om terug te vallen op het gezin. Alle beide kanten, ja.
Hartelijk dank. Misschien nog een laatste vraag. Misschien nog iets dat je graag wilt vertellen aan onze luisteraars.
Ik was de eerste pastorale werkster die zich opgaf als gehuwde om de studies te gaan volgen, want dat was toen een nieuwe opleiding. Eerst was het voor de ongehuwde, voor de religieuze. En de pastor in die tijd, die heeft dat heel vaak op vergadering van het ziekenhuis hier, heeft dat heel vaak gezegd zo, want die was daar ook wel een beetje fier mee dat dat zo mocht zijn. Pastorale werkster, dat is ook een belangrijke uitspraak die ik toch wel waardevol vind. Ben je niet, maar je wordt dat door de mensen. Ja, door bij hun te mogen zijn, het vertrouwen te mogen hebben. Zo word je pastorale werkster. En ik ben ook eigenlijk heel blij dat ik zoveel jaren heel fijn heb mogen samenwerken. Zowel op de plaats met de mensen van de pastorale dienst, die er toen waren en nu zijn. En ook met de medeverantwoordelijke. Want ook altijd heb ik eigenlijk heel goed contact gehad met de verplegende en dergelijke. En dokters als dat nodig was. Ik zal ook als ik op de dienst ben en er zijn, is een nieuwe dokter of dergelijke. Dan zal ik ook eventjes contact nemen. Dat hij weet wat ik bij zijn mensen kom doen. Dat dat niet zoiets is van die mevrouw loopt hier rond. En dat zij weten dat dat vanuit de pastorale dienst is. Dus zij kennen mij ook in die zin. En dat denk ik dat ook belangrijk is, ja. Ja. Ik ben heel blij zoveel jaren die goede samenwerking te hebben mogen hebben. En vandaar dat ik uiteraard nog hier mag zijn als vrijwillige. En dat graag doe en hoop nog een tijdje te mogen doen. Ik heb ook eens ook nog een voorbeeld dat niet zo vanzelfsprekend is. Er was, dus even niet in het ziekenhuis, maar in de parochie. Er was iemand overleden. Ik moest nog aan mijn opleiding beginnen, maar er was iemand overleden. En toen kwam in die tijd de pastoor. Ja, ik was bezig in alle mogelijke verenigingen. En de pastoor kwam naar mij en die zei, je zou daar eens op bezoek moeten gaan. Bij die persoon die overleden is, die vrouw is daarop, enzovoort. De man was thuis opgebaard. En ik weet nog dat ik zei van, ah nee, dat durf ik eigenlijk niet goed. Dat was een eerste situatie. Moest nog beginnen, hè, met alles, maar in de parochie was ik wel op allerlei terreinen bezig. Durf ik toch eigenlijk niet goed, hè? En ik vind het toch wel moeilijk om daar naartoe te gaan. En ik kende die mensen, en ik weet nog dat die missionaris was, dat, die pastoor, en die zei tegen mij, soms moet je over water durven wandelen. Ja. En dat is altijd mij bijgebleven, ja. Over water durven wandelen. Natuurlijk ben ik daar naartoe gegaan. Met lood in de schoenen. Dat is allemaal wel goed gegaan. Maar ik bedoel maar, je leert aan de praktijk. Je leert aan de dingen. Je leert aan de mensen. Je mag er zijn. Hè? En jij mag een stukje mee voorgaan, mee begeleiden, meedoen. Maar het mag zijn. Je mag dat in vertrouwen. Dus dat is enorm. Maar je leert dus ook veel, hè? Door de situatie. Ja.
Plotseling verdwenen. Je tuimelt door de ruimte, omgeven door de leegte. Is dit je eigen falen? Gebeurt dit met een reden? De vragen blijven groeien, de antwoorden ontbreken. Het houvast dat je zoekt, heeft jou vast. God til je op met onzichtbare armen, onzichtbare armen. Hij laat niet los, hij laat je niet vallen, niet dieper vallen dan hij kan vangen. Zekerheden branden,
het water dat je over hebt, tranen op je kussen, de klap van mans verrassing, geen waarschuwing gekregen, de puinhoop die je voor je ziet, was gisteren mooi leven, het houvast dat je zoekt, heeft jou vast. God tilt je op, met onzichtbaar. Ik blijf bij je in de buurt, ik ben bij je in het water. Ik ga met je door het vuur, ik bescherm je voor gevaar. Ik blijf bij je in de buurt, ik ben bij je in het water.
We hebben vandaag voor u nog een laatste getuigenis. Het gesprek met Lisa, die na een val werd opgenomen in het gasthuis van Turnhout, waar wij haar mochten ontmoeten.
Ja, we hebben al een hele rondleiding gekregen. We hebben ook al heel veel uitleg gekregen van verpleegpersoneel, van mensen van de pastorale dienst, vrijwilligers ook die hier werkzaam zijn. En ja, ik vind het heel fijn om met u te mogen kennismaken.
Nou, je bent in 2 of 3 ziekenhuizen lang geweest. Maar de derde keer... was het dat ik thuis verschillende keren gevallen ben. Ja, en toen moest ik opgenomen worden. Want toen ging het niet meer, hè. Dus de ziekenauto voor de deur. En dat vond ik al zo eng, hè. Want dan ziet iedereen. En ik zeg tegen die chauffeur, de vlug doen. Ja?
Oké.
Okay. Zo gauw dat die auto weg was.
Ja, ja. He? Dat was met de ambulance.
Ja,
ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk niet zo prettig.
Nee. Het lijkt wel of ik weet niet wat gebeurd is, hè.
En dan heeft men u hier behandeld. En u bent bijna terug op de been?
Nee, dit been hier. Ik denk dat dat ook niet meer goed komt. Ze zeggen wel dat het in orde komt. Maar ik heb er mijn twijfels over. Want al die bewegingen die ik ook doe, dat blijft pijn. Maar ik kan er ook niet op steunen, hè. Dat mag ook niet, hè.
Ja, je mag er niet op steunen, waarschijnlijk.
Nee. Mocht ik dat maar. Ja. Dan kon ik zo lopen langs de kiezen.
Ja. Maar vinnig bent u nog steeds, hè? U bent nog wel vinnig.
Jawel. Maar mijn verdriet heb ik ook, hoor.
Ja?
Ja, natuurlijk. En dat stop ik voor niemand weg.
Ja, je zegt, ja, ik heb hier Filip ontmoet van de pastorale dienst.
Ja.
Ik ben hier gekomen met nog heel veel vragen. En nog heel veel dingen die niet verwerkt waren. En hier heb je dat kunnen een stukje loslaten.
Ja. Nou, ik ben met veel mensen omgegaan. Maar de uitstraling in zijn praten en in zijn hele beweging heb ik vertrouwen gekregen. Dat ik mijn eigen ook over kon geven. Toen is mijn verdriet naar voren gekomen. Ik denk, er zijn toch nog mensen
die ik kan vertrouwen. En dat was bij mij heel ver weg. Dat is toch niet eenmaal genezen, hoor. Dat vertrouwen hebben mij zo gepijnigd dat ik niet iedereen meer kan vertrouwen. Intent verdriet raak je nooit kwijt. Maar ik heb wel een heel stevig steunpunt gekregen. En dat hou niet alleen aan Christus Jezus en ook niet aan Maria, maar door ons gebed samen ben ik nog dichter. En ik was echt altijd gelovig, hoor. Maar ik ben nog veel dichter bij de Hemelse Vader gekomen en ook bij Maria. En daar put ik ook veel troost uit.
Een belangrijke bijdrage was het moment hier in het ziekenhuis.
Veel belangrijker voor mij. Want mijn ogen zijn zo ver open gegaan. Wat ik hoor en ook zie, dat ik denk, nou, nee, hier moet ik ook weg. Echt waar. Ja. Niet dat ze onvriendelijk zijn. Er zijn hele lieve verpleegsters, maar er zijn er ook aparte.
Elk met hun eigen karakter.
Ja.
Want u heeft al een gezegende leeftijd.
Ja, ik ben nu 90, 91 voor de andere man.
Ja.
Dus het mag nog niet klaar.
Nee, een rijk leven gehad.
Ja.
En u bent van Turnhout?
Ik ben origineel van Breda.
Ah ja.
En ik ben in Turnhout komen wonen, omdat ik toen een mama had leren kennen. En die leek me zo eerlijk. En daar ben ik eerst mee in, samen gaan wonen. En toen kwamen we in Baarle-Hertog. En toen wilden we trouwen. En toen gebeurde het ongeluk. En dat mijn vriend toenam, mijn man niet kon worden. Die is ziek geworden en gestorven. En dat heb ik heel veel van geleden. Want ik heb, een jaar, anderhalf jaar, dat we gewoon samen waren. Hè? Want ik wilde toch ook wel eerst iemand goed leren kennen. Voordat ik het schip in zou stappen.
Ja, zeker. Hè?
Nou, en die is toen overleden. Ja, en daar zit je dan alleen, hè.
Je bent heel uw leven, verdere leven alleen gebleven.
Ik heb geen andere man meegenomen. Want mijn eerste man, daar had ik geen vertrouwen meer in. En die had me al zo pijn gedaan. En dan, naderhand, dan hoor je nog meer dingen. En dan ga je eigenlijk realiseren. Wat heb je toch eigenlijk allemaal geslikt?
Want ja, dat vertrouwen, of dat gebrek aan vertrouwen in mensen, dat heeft misschien ook een beetje je geloof beïnvloed. Dat je zegt van, op die manier, voor mij ook moeilijk om nog te geloven of zo?
Nee. God en Jezus Christus is voor mij alles. Die houden mij vast en die passie volgen. En daar heb ik steun aan. En dan tussendoor bid ik ook om Maria, om de zuiverheid, dat ze die ook aan mij overlaat. He? Zo had ik dan door het leven. Ik ben ook in Lourdes geweest, hè? Ja.
Met een groep?
Ja, met een klein groepje van de vrouwenvereniging. Ja, en daar heb ik wel ook wel op gedaan. En ook die kapellen en zo. En die oude kerken met die wiegstoelen. Die ouderwetse wiegstoelen, hè.
Was het lang geleden?
Nou, dat is toch zeker al. Ik ben nu 90, bijna 91. Dat is al zeker 40 jaar geleden dat ik met die vrouwengroep meegegaan ben.
Maar het was een belangrijk moment voor uw geloof.
Ja, het belangrijkste moment dat ik gekregen heb, dat door Christus zeggen, dat is deze manier geweest.
Dat je een beetje de rust hebt teruggevonden.
De eerlijkheid. En dat ben ik dikwijls tegengekomen in mijn leven. En daar heb ik altijd pijn aan gehad. Begrijpt u? En dan kom je iemand tegen. Helemaal vanuit Baarle-Hertog. Hier terecht. En dan leer ik deze man met het geloof bekennen. En dat we daar gewoon over kunnen praten.
Ja.
Maar ook voelen, hè.
Als je een gesprek hebt met Filip van de pastorale dienst, bidden jullie?
Ja, natuurlijk. En dat brengt me dan, als ik dan weer thuis ben, ja, hier dan, hè. Dat brengt me dan weer terug op de gedachten die we samen gebeden hebben. En ook het gevoel weer dat ik hier gezeten heb. Dat brengt mij hoe langer hoe meer dichter bij God. Want ik voel aan mezelf, dat is misschien vervelend om te horen, maar ik voel aan mezelf dat ik 91 niet helemaal uit heb. Ik geloof dat ik in 91 kom te sterven.
Ja, denk je dat?
Dat gevoel heb ik
ja,
al.
Ja. En kan je daar rustig bij voelen, bij die gedachte?
Nou, ik kan niet zeggen dat ik me eigen heel rustig kan voelen. Dat geloof ik niet.
Nee.
Nee. En, maar ik hoop wel dat ik dan een priester bij me heb. Of meer, hoe jullie die noemen willen.
Pastorale werker.
Pastorale rechter. En ja, dat ik dan hoop dat Jezus Christus, God de Vader, mijn hoop op wil nemen. Want ik heb ook mijn fouten. Net zo goed als een ander. Er is geen één kind geboren zonder fouten. Ik kan mij niet meer praten. Ik heb de hele droge mond.
Maar ik ben blij dat we hier samen in deze kapel,
ja,
hè, van het ziekenhuis kunnen zijn voor ons gesprek. Want dat is toch een mooie ruimte. Het is een plaats waar je kunt samenkomen bij de Heer om dan te bidden. Midden in moeilijke momenten ook, hè?
Ja, hebt, ja.
Misschien samen met anderen om je zorgen en zo,
ja,
bij Maria te brengen. Hè, dat is een heel mooie plek.
Er zijn ook verpleegsters die het ook heel hard nodig hebben, hoor. Dat heb ik wel ondervonden al, hoor. Maar ik ben blij dat ik straks, als het zover is, dat ik dan een huisje kan.
Wees gegroet, Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van het Zorgportret. In de komende uitzending willen we nog enkele andere personen aan het woord laten die we mochten ontmoeten tijdens ons bezoek aan het gasthuis van Turnhout. Ze zullen ons vertellen over hun werk op toch wel een heel bijzondere eenheid, de palliatieve eenheid van het ziekenhuis, een kleine huiselijk ingerichte afdeling die beschikt over 8 kamers met aangepaste infrastructuur voor ongeneeslijk zieke patiënten. Bedankt voor het aandachtig luisteren en tot een volgende uitzending.